En we zijn live. Van harte welkom bij een nieuwe Follow You in the Live show nummertje 80 alweer. En vandaag hebben we een bijzondere gast in de aflevering. Jawel, hij reist momenteel de wereld rond met zijn camper. Is officieel Wim Hof instructeur geworden. Heeft vastgoed gekocht in Nederland en Engeland voor de verhuur. Organiseert kitesurfreizen naar Egypte en gaat samen met mij all in padel. Ik zou zeggen, geef hem een groot applaus voor, jawel, hij is hier live, yes. Mark Jochems.
Heerlijk, Stijn, heerlijk. Dankjewel voor deze mooie intro en ik doe hem zelf ook nog een keer. Gewoon even een applausje. Ja. Gewoon omdat het... Ik heb je dat al zo vaak zien doen. Voelt goed om het nu ook een keer te doen.
Nee, jij bent ook een van de eerste die echt hier live in de studio's in Malacca, die dat dus ook kan doen natuurlijk.
Ja,
dus ik zou er ook van profiteren.
Ja, ja, ja.
Hey Mark, vanochtend hebben wij onze eerste training gehad, padeltraining gehad. Ja. Hoe is dat verlopen?
Het was heel leuk. Het was fantastisch. Ja, je had natuurlijk een trainer geregeld. En het was natuurlijk onze eerste aftrap samen. Weet je, ik heb jou nog nooit zien spelen, jij mij nog nooit. Hoe zou dat gaan?
Ja, absoluut. En het is wellicht om even leuk om met jullie te delen met de Follow Your Wind kijkers. Mark en ik gaan dus samen een challenge aan. En we gaan het ook documenteren. En we hebben het genoemd All in Padel. En ons doel is om het toernooi in Portimao te gaan winnen. Wij als paddelaars, nou ja, meer tennissers zijn wij eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En we hebben gezegd, we gaan op niveau 2. Gaan wij dat toernooi gaan we winnen. Augustus 2024. Ja. Het is nu november 2023. Dus,
We hebben nog even. Maar we moeten wel aan de bak.
Ja. wat zeggen onze trainers op dit moment? Als wij zeggen, hey, onze challenge is, wij willen dat toernooi winnen. Wat zeggen ze dan tegen ons?
Beter niet. Beter niet. Waarom speel je niet gewoon een niveautje? Niveau 3. Weet je wel, is ook prima. Is ook gewoon goed niveau. En daar heb je in ieder geval nog een kans. En wij zeggen gewoon, nee,
we maken
er echt een challenge van en we gaan ervoor.
Ja, nou goed, dus je zult Mark de komende tijd vaker voorbij zien komen, ook op het Follow Your Wind kanaal. Daar gaan we dus ook ons proces gaan we documenteren met de ups en downs. En nou, ik raad je aan om aflevering 1 al te gaan kijken. Daar zijn we nu mee bezig met de opnames. Maar het... er zitten ook wat pijnlijke dingen al tussen, kunnen we vertellen. Maar goed, dat houden we nog eventjes geheim voor jullie. Dat kun je straks gaan zien. In ieder geval, Mark is nu hier. Hij is helemaal vanuit Fuerteventura is die hierheen gevlogen. Ja. Want dit weekend spelen wij ook ons eerste padeltoernooi. Wat onze nulmeting gaan zijn.
Ja,
gaan
zeker.
We op niveau 3 gaan we samen spelen. Voor het eerst samen spelen.
Ja.
En gaan we kijken wat ons niveau werkelijk is. En dan gaan we volop op trainen.
Ja.
Dus nou, dat wordt vervolgd. Maar Mark, ik vind sowieso jouw verhaal Follow Your Wind waardig. Dus ik dacht van, als Mark hier nou toch al is, laten we gewoon samen een podcast opnemen. Een Follow Your Wind podcast opnemen.
Ja,
en ja, ja. Waar is jouw punt geweest dat jij hebt gezegd van, nou, ik ga nu ook meer mijn eigen wind volgen in mijn leven. Wat is er iets gebeurd in jouw leven dat je zei van, nou, nu ben ik het zat. Follow Your Wind, zou ik zeggen.
Ja, ja, ja. Nou, ik had wanneer mijn echte eigen wind is gaan waaien, is wanneer... Dat is ondertussen al 11 jaar geleden. Maar toen ging het uit met mijn ex-vriendin. We woonden in een heel mooi huis wat we zelf hadden verbouwd. Maar dan moesten we daardoor gaan verkopen. En als klap op de vuurpijl had ik ook verloor ik mijn baan vanwege de economische crisis. Dus ik had op dat moment dingen waar ik heel veel energie in stak. Dat was in één keer allemaal weg. En ik had altijd het gevoel gehad van, joh, ik wil nog een keer gaan reizen en ik wil een keer naar Australië. En toen dacht ik van, oké, ik ben nu redelijk alles verloren waar ik veel energie in heb gestoken. Toen dacht ik van, nou, no-brainer, ik boek een ticket naar Australië. En toen heb ik mezelf wel herontdekt als zijnde van, wow, daar is wel iets meer in het leven dan het soort van standaard dingetje, naar je werk gaan, terugkomen naar huis en gewoon, weet je, de wereld is best groot, de wereld is mooi.
Ja.
En toen dacht ik van, wow, dat opende wel mijn ogen om... meer het reizen te omarmen en meer van de wereld te zien en meer mijn eigen wind te laten
Nou, het is een mooie, mooie ontdekking is het natuurlijk. Ja. Alleen wat dan? Als je dat dan weet, hoe ga je dat vormgeven? Hoe ga je het rondbreien? Waar ben je toen mee begonnen?
Ja, nou, ik ben toen, na 3 maanden Australië. Ik had voor mezelf ook al besloten van, als ik Nederlandse mensen ontmoet, dan ga ik daar niet te veel mee spreken, want ik wil mijn Engelse taal gaan ontwikkelen. Dus dat was ook een ontwikkeldoeletje, zeg maar. En ook wat de menigte doet, ging ik juist niet doen. Ah. Dus als iedereen naar links ging, ging ik zeg maar naar rechts. Om gewoon, maakt niet uit wat er dan gebeurde, maar gewoon anders dan anders zijn, zeg maar. En ook gewoon naar anderen kijken op het leven, op de momenten waarop je dingen beleeft, zeg maar. Dus dat in zoverre heeft dat mijn ogen geopend om na die reis, want na die reis zag ik Birgit in mijn vriendin, mijn huidige vriendin, in Vietnam. En toen mijn ogen waren geopend als zijnde, wauw, weet je wel, er is zoveel meer dan het standaard leventje. Birgit die dacht er ook zo over. En toen hebben we eigenlijk samen keuzes gemaakt om meer te gaan reizen en meer buiten Nederland te
verkennen. En wat voor werk deden jullie dan op dat moment ook?
Ja, op dat moment had ik, ik was natuurlijk ontslagen, want ik was werkvoorbereider in de bouwwereld, was ik ontslagen. Dus ik had in principe toen geen werk. Birgit die werkte toen nog bij een online bureau, zeg maar. En zodra wij gingen reizen, toen dacht ik al van oké, weet je wel, ik... Ja, trouwens nog even een kleine side note. Wij zijn toen kitesurflessen gaan volgen in Vietnam.
Oh, ja.
En toen was bij mij zoiets van, wauw, kitesurf is wel echt, echt heel cool.
Staat wel voor vrijheid, hè?
Staat wel heel erg voor vrijheid.
Ja,
spelen het, ja. Met de elementen van de natuur. En dus dat opende mijn ogen ook weer op een hele andere manier. Maar ik dacht ook van, als wij de planning hebben om langer te gaan reizen... centjes verdienen is natuurlijk ook fijn. Ik had geen vaste baan. Ik had geen online baan. Dus toen dacht ik van, nou, ik word kite-instructeur. En toen zijn we letterlijk dus onze wind gaan volgen. En mijn wind, maar ook onze wind. Want Birgit die ging natuurlijk gewoon mee om naar de locatie waar ik aan het lesgeven was. Toen ben ik kite-instructeur geworden.
Ah, gewoon. Je hebt gewoon eigenlijk een training gevolgd. Gewoon iets wat je graag wilde gaan doen. Ja. Wat uiteindelijk ook je passie is geworden.
Ja.
En toen
ja.
ben je er gewoon kite-instructeur geworden. En waar ben je les gaan geven?
Nou, we hadden toen nog... wij zeiden tegen vrienden en familie van... We gaan een jaar naar Nieuw-Zeeland. Om gewoon te bekijken hoe of wat. We hadden er geen rekening mee gehouden dat we in augustus vertrokken... naar Nieuw-Zeeland en dat het daar zeg maar het weer net andersom is.
Regenseizoen
en gewoon winter. Dus we kwamen in de verkeerde periode daar aan. Totaal niet over nagedacht. En toen zeiden we van nou, misschien moeten we al gaan kijken om in een warmer oord kitesurflessen. Of in ieder geval, want ik moest instructeur worden voor kite-instructeur zeg maar.
Dat is dus eigenlijk een opleiding daarvoor ook.
Dat is een opleiding.
Om dat officieel te worden. Niet iedereen kan zomaar iemand gaan lesgeven op het strand.
Nee, beter voor niet.
Nee.
Beter moet je daar wel.
Vinden de instructeurs ook niet leuk? Als je dat zou doen in Tarifa, dan word je daarop aangesproken door andere instructeurs. Ja, die allemaal officieel zijn opgeleid en een licentie dus hebben.
Ja, juist. Ja. En dat was bij de ICO, International Kiteboarding Organization. En
waar heb je dat gedaan?
Ben ik de naam kwijt?
Niet in Nederland.
Nee, niet in Nederland. Ik ben de naam kwijt.
Welk land heb je het gedaan?
Ik ben aan het denken. ik weet de naam niet meer.
Ja, die komt nog wel.
Die komt nog wel.
Die komt nog wel. Maar in een land verder.
In een warm land.
Warm land, warm Mexico land. Of ergens. Of,
ik ben
Nieuw-Zeeland, Australië.
Het is...
Vietnam.
Je hebt Aragon Bay in het land. Zeg je dat iets?
Nee, ik durf het niet...
ik ben de naam gewoon kwijt. Dat maakt niet uit. Komt straks
wel. Die vinden we. Maar daar ben je opgeleid, officieel kite-instructeur geworden. Toen ben je les gaan geven. Waar ben je les gaan geven?
In dat land, dus nog 3 maanden. Toen zijn we naar de Filipijnen gegaan. Ook een paar maanden gezeten. Was ook echt, echt schitterend. Half jaar in Egypte gezeten. Was ook
Hebben jullie samen een half jaar in Egypte gewoond?
Ja.
Ja. Jij was kite-instructeur en wat deed jouw vriendin Birgit?
Ja, Birgit die had nog steeds een job voor een Nederlands bedrijf. Dus ja. Die kon gewoon, die werkte toen 4 uurtjes per dag, denk ik, voor dat bedrijf. Ik stond meer een deel van de dag les te geven. Ja.
Wat verdien je als een kite-instructeur per uur?
Ja, het ligt er een beetje aan natuurlijk hoeveel mensen je in je les hebt. Het scheelt ook per kiteschool, zeg maar. Maar gemiddeld had ik zo'n... ik weet even niet per uur. Maar gemiddeld per maand had ik zo'n inkomen tussen de 12 en de 1500 euro.
Ja.
Ja, en dat als je dus in Egypte woont, dan ja, je bent alleen maar gewoon... jouw vaste lasten zijn niet zo heel hoog. Dus dat is prima.
Ja.
En Birgit had natuurlijk gewoon een Nederlands... maatschappelijk gewoon een goed
Nou ja, en je kon natuurlijk je leven meer op je eigen voorwaarden al inrichten. Ja. En sommige mensen zullen misschien vinden van, oh, dat is misschien wel weinig geld, zeg maar.
Ja.
Je moet het wel afzetten ten opzichte van de waarde, van de vrijheid die je hebt. En dat je al in een warm land zit en dat je relax werk aan het doen bent. Want hoe was het daarvoor, zeg maar, bij je andere job? Hoe vond je dat werk? Toen zat je meer in de bouw?
Ik in de bouw. Was het veel drukte, deadlines, afspraken. En gewoon projecten moesten voor een bepaalde datum klaar. En dan krijg je gewoon, frictie. En dat is ook logisch. Maar met kiten, als je kitesurfles geeft, mensen zijn altijd enthousiast. Willen gewoon iets nieuws leren. Dus dan heb je altijd te maken met leuke mensen. Enthousiaste mensen.
Ja.
En dat is zo fijn. En dan ook nog in een klimaat waar het gewoon echt heerlijk vertoeven is.
Nou, het is een mooie opstapje naar meer, weet je. Dat je ervaart al die vrijheid in een ander land. Dat je daar het ook kunt rooien. Dat je daar gewoon kunt leven. Dat je de kosten in andere landen. We hadden het vandaag nog op het dakterras heel eventjes over. Maar als je vergelijkt Spanje-Portugal met Nederland. Ja, de kosten in Spanje-Portugal zijn zo laag. Alleen de kwaliteit van leven wat je hier zou kunnen hebben is onwijs hoog.
Juist.
Voor een hele lage prijs al. Gewoon,
ja.
Hier kun je makkelijk 1000 euro per persoon kun je hier gewoon leven.
Ja, makkelijk.
Ja.
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 Nee, dan ga je nog zelfs een paar keer in de week uit eten.
Ja, exact.
Dus dat is... Het verschil is bizar.
Ja. Ja. Hoe is toen jullie weg vervolgd? Want jullie zijn uiteindelijk ook in het vastgoed gerold. Hoe is dat ontstaan? En kun je ons meenemen in jullie vastgoedavontuur? Hoe dat is gegaan?
Ja, dat is ondertussen, ik denk een jaartje of 4 geleden, is dat begonnen. Ik heb natuurlijk altijd in de bouw gewerkt. Affectie met de bouw en ik gewoon interesse daarin. Maar nooit echt de stap voor mezelf ondernomen om iets daarin te gaan ondernemen of zo. Wel eens een keer bij een Rabobank of een ABN AMRO bank aangeklopt van, joh, kunnen we iets lenen? En dan was al heel snel het antwoord, nee. En, sorry. En daar hield het dan ook bij op, zeg maar. Ik heb nooit verder gekeken of zo. En op een gegeven moment leer je ook een beetje de juiste mensen kennen. Kom je in een bepaald netwerk en dan heb je in één keer, die zeggen bepaalde dingen en dan ga je er anders over nadenken en dan volg je ook een beetje die stappen en dan komt het in één keer wel goed. Op de een of andere manier.
Is het wel mogelijk?
Is het wel mogelijk, ja. Dus ik zat altijd meer in de gedachte van, ja, als je één keer iets probeert, zeg maar, vragen aan een Rabobank van, joh, kunnen we geld lenen? Nee, kan niet. Kijk even iets verder dan je neus lang is en stop niet voordat je het eigenlijk voor elkaar hebt. Er zijn andere banken dan een Rabobank of zo om een soort van lening los te krijgen. En op een gegeven moment kom je in een juist netwerk terecht en gaat het balletje rollen. Ja, we zijn op een gegeven moment begonnen, dat weet ik nog. Want ja, je moet ergens gaan beginnen. En hoe kom je aan vastgoed, weet je wel?
Ja.
3-4 jaar geleden.
Wat hadden jullie bepaalde belemmeringen? We hebben geloofsovertuigingen, zoals dat je miljonair moet zijn voor vastgoed. Of dat het niet voor jullie is weggelegd. Je bent misschien kite-instructeur en je kunt daar op basis geen hypotheek krijgen. Wat waren jullie belemmeringen die je echt moest overwinnen?
Ja, die allemaal. nee, dat, precies dat allemaal. Gewoon de onzekerheid.
Heb ik al genoeg spaargeld?
Ja, want zo zijn we toch een beetje opgevoed. Van, joh, ja, je moet best wel wat centen hebben om daarin te kunnen investeren. En om ook nog mocht je een tweede of een derde appartement willen, ja, dan moet er wel even iets gebeuren. Hè? Dus eerst sparen en daarna zou je eventueel
maar iets kunnen kopen. Hoe is jullie route dan gegaan?
Ja, op een gegeven moment gaf iemand ons de tip van, joh, wat nou als je gewoon flyers laat drukken? Gewoon heel veel flyers en je gaat gewoon in een locatie waarop je denkt van, nou, dat zijn interessante woningen om in te investeren. En ga gewoon het gesprek met die mensen aan. En toen zijn we op een gegeven moment, iedere zondag zijn we, ik weet niet hoeveel flyers gaan flyeren. En we kregen gewoon reactie daarop, weet je wel? Zo van, oké, ja, kom maar eens praten. En op een gegeven moment hebben we 3000 flyers hebben we laten afdrukken. Of in ieder geval bij de mensen in de bussen gegooid. En van die 3000 hebben wij uiteindelijk 3 appartementen kunnen kopen. Wow. Zijn er 3 uitgekomen. Heel veel gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk zijn er 3 concrete...
Hoeveel gesprekken gevoerd, denk je?
Een
stuk of 40?
Ja, zoiets wel.
Nou, okay, dat is goed om, ja. Goed om te weten. Ja, klopt, ja. Maar dit waren allemaal mensen die hun huis dus niet te koop hadden staan op Funda.
Nee.
Maar door jullie flyer
dachten ze
van, nou, ja, misschien wil ik het wel verkopen.
Ja.
En
dan
had je eigenlijk te maken met een gemotiveerde verkoper waar je eigenlijk op zoek naar bent.
Ja, juist. Of ook, we hadden ook in die flyer erbij staan van, joh, mocht je toevallig iemand weten die huis te koop of in de toekomst dat gaat doen, laat het ons weten. En zodoende is dat is balletje.
Mooi, jullie hebben dus uiteindelijk 3 panden gekocht in Nederland op die manier. Dus zonder Funda, zou ik zeggen.
Ja, nee, absoluut.
Ja, via de flyer methode.
Ja.
Waar stonden deze panden? Wat voor panden waren het?
Ja, wij woonden zelf in Den Haag in die periode. En er zijn er 2 hebben we aangekocht in Den Haag en eentje in Vlaardingen.
Ja.
En
hoe heb je die panden kunnen financieren?
We hebben ons eigen huis, was zeg maar hypotheekvrij.
Wat jij met je ex-vriendin had?
Nee, wat ik met mijn huidige, met Birgit.
Ah, met Birgit. Dus jullie hebben wel in die periode een huis gekocht nog?
Ja. Ja, eigen huis. Eigen huis. Ja, klopt. Ja.
En die hebben jullie hypotheekvrij gekregen?
Ja, omdat we...
Hoe heb je dat gedaan? Dat is misschien ook wel interessant. Want je vertelt net, kite-instructeur,
ja.
1200 euro per maand.
Ja, wat
heb je nog andere dingen gedaan?
Ik heb 300 jaar kite-les gegeven. Nee, we hadden inderdaad wel vanuit het verleden hebben we wel gewoon kunnen sparen. Ook mijn baan in de bouw, zeg maar. Birgit had ook wel wat spaargeld. En op een gegeven moment... Ons huis was ook niet zo heel groot en ook niet zo heel duur. Dus op een gegeven moment was dat hypotheekvrij. Maar toen zei iemand tegen ons van... Ja, maar jullie huis hypotheekvrij, dat is het stomste wat je kan doen.
Mm.
En toen zeiden wij van... Ja, maar dat is toch juist heel goed, weet je wel? Dat is fantastisch, want die hypotheekkosten hebben we niet. Nee, maar je kan ook je hypotheek of een hypotheek nemen op je huis... en vervolgens daar appartementen van kopen. Ja, en dat gaf eigenlijk onze eerste...
Dat gaf dus de ruimte.
De ruimte om die appartementen te kopen. Ja.
Mooi. De eerste in Den Haag of de eerste in Vlaardingen?
Eerste in Den Haag. Nee, zeg ik fout. Ja, ging een beetje tegelijkertijd. Want die 3 gingen best wel snel tegelijk. Ja.
Wat voor appartement heb je gekocht?
Ze zijn, even kijken, rond 75, 80 vierkante meter. 2 slaapkamers. 3. Eigenlijk 3 kamer appartement. Ja, en gewoon voor een normaal gezinnetje. Met kind zou eventueel kunnen.
En in welke prijsklasse zaten die appartementen?
Ja, die hadden we tussen de 170 en de 200.000 euro.
En welk jaar was dat nog?
Ja, 4 jaar geleden.
4 jaar geleden, 2019.
Ja, zoiets.
Oh, cool.
Ja.
En zijn ze nog steeds verhuurd?
Ze zijn nog steeds verhuurd. We hebben er wel onlangs eentje verkocht.
Ja.
Omdat die huurder die had andere plannen en die ging eruit. En toen gingen wij een nieuwe calculatie maken, zeg maar. Want er verandert best veel in vastgoed Nederland. Belasting wordt steeds hoger. En ze hebben ook best wel wat regels die ze er nu aan het doordrukken zijn. Ik weet niet of al die nieuwe regels er doorheen komen. Maar ja, daar verandert veel. En wij hadden zoiets van, joh... Dit is op zich nog een prima moment om te verkopen. Dus we hebben er eentje verkocht. We hebben er nog 2.
Verhuren jullie nog. Daar leven jullie ook van?
Ja, in principe Wel, ja. In de camper. Ja,
ja. 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 Laten we een mooi bruggetje maken naar jullie camper. Ja. Want jullie reizen op dit moment de wereld rond eigenlijk. Met natuurlijk een aantal favoriete plekken die jullie hebben.
Ja.
Zo staan ze onder andere op dit soort plekken staan ze dan. Waar was dit met jullie camper?
Ja, we hadden het er net al over. Ja, Frankrijk ergens. Ergens in Frankrijk, ik heb geen idee waar.
Ja.
Meer naar het zuiden hoor. Maar...
Ja. Wanneer hebben jullie deze camper gekocht?
Anderhalf jaar geleden.
Oh, slechts anderhalf jaar geleden. Wat je mij wel eens verteld hebt, hij is extra lang. Hè? Hij is 7, 8 meter is die?
Hij is in totaal 7 meter.
7 meter, maar nog belangrijker, hij is ook hoog.
De hoogte.
De hoogte. Ja, hè?
Want ik ben 2 meter 2, dames en heren.
En, jij kan staan in jouw camper?
Ja. Ja, speciaal daar ook op gekozen eigenlijk. En zoals je ook kan zien, het is een omgebouwde camper. Dus het is eigenlijk gewoon een bestelbus. Maar we zijn ook naar normale campers gaan kijken. Gewoon de campers die iedereen waarvan je echt denkt dat het een camper is, zeg maar. Maar daar kon ik niet in. Die zijn allemaal 1,98, 2 meter max.
Ja.
En deze die wel.
En, en naar welke plekken reizen jullie regelmatig naartoe? Wat heb je al gezien met deze camper?
Ja, wij zijn dus anderhalf jaar geleden begonnen gewoon vanuit Nederland. En we hebben zelfs Nederland voor een maand met de camper rondgereisd. En dat was verrassend mooi.
Mooi.
Ja, dus Nederland was wel zomerperiode, moet ik er wel bij zeggen. Dus dat was heel mooi. En toen zijn we eigenlijk langzaam via de kust van Frankrijk helemaal door naar het zuiden gereden. Kom je in Spanje en op een gegeven moment kom je dan in Tarifa.
In Tarifa.
Tarifa.
Ja.
Ja, dus we hebben het eigenlijk heel rustig aangedaan met reizen. Dus eigenlijk gewoon leuke plekjes sta je dan net iets langer. Maar we hebben ook zeg maar, we hebben geen einddatum. Dus het was ook gewoon maakt ook niet uit. We hoeven niet ergens naar een bepaalde locatie toe om daar te zijn, zeg maar. Het was gewoon wat er op ons pad kwam.
Ja.
En het voelde fijn, daar bleven we dan ietsje langer.
Ja, want waar jullie nu voor gekozen hebben is gewoon de appartementen die nu op dit moment 2 appartementen, eentje in Den Haag, eentje in Vlaardingen, die hebben jullie.
Ja.
Die zijn verhuurd.
Ja.
Jullie zijn zelf gaan wonen in deze camper.
Ja.
En dat is wel licht ook leuk om even te laten zien aan mensen. Maar kijk, jullie kosten zijn natuurlijk enorm laag daardoor.
Ja,
gewoon.
Juist. Ja.
Maar wat tegelijkertijd je onwijs veel vrijheid geeft. Letterlijk met de camper, maar ook nog eens lage kosten. En je hebt gewoon de cashflow via de vastgoed. Maar jullie hebben hem ook helemaal verbouwd, jullie camper. Dit is een plaatje wat je hebt opgestuurd naar mij, hè? De indeling.
Dit was een SketchUp, ja.
Ja, en jullie zijn...
Die had ik zelf gemaakt, die indeling. En vervolgens hebben we hem inderdaad laten ombouwen door een camperbouwer.
Ah, die hebben dat...
die hebben dat allemaal zo. Ja, dit was het begin, ja.
Ja, en waar jullie fietsen zijn ook mee. Ja. Genoeg plek. Hier is slingshot natuurlijk voor het kijken.
Voor het kijken, ja.
Ja, mooi. En zo gaan ze eigenlijk de wereld rond. Familie komt af en toe langs? Of waar was dit?
Dit was nog in Nederland.
Dit was nog in Nederland.
Dit was tijdens ons afscheidstournee.
Ja.
In Nederland, ja.
Maar ik zag nog iets in jullie camper. Er zit gewoon een oven in.
Ja. Ja.
Kijk.
En drie-pits kookplaat met overtje. Ja, dat is top.
Ja.
Ja, op een gasfles. Weet op gas, maar dat is ideaal.
Mooi hoor. Nou, leuk. Dit zijn jullie samen. Ook met jullie hond Kees natuurlijk.
Die is er ook bij.
Die overal mee naartoe gaat.
Ja.
En dit is natuurlijk ook, laten we deze ook nog eventjes zien, jullie uitzicht vaak. Ja. Jullie staan ook vaak in Fuerteventura.
Wij staan, want toen wij vorig jaar in Tarifa waren, rond, wat is het, oktober, november. Ja, dan wordt het daar ook best wel koud. En mijn vriendin Birgit, die loopt op zonne-energie. Dus die heeft die dacht van, hier moeten we weg. En toen leerden we mensen kennen en die zeiden van, joh, Canarische eilanden, Fuerteventura. En toen zijn we naar Fuerteventura gegaan met de ferry, 36 uur lang, met de camper, alles mee.
Oh, wauw.
En toen hebben we eigenlijk afgelopen winter al overwinterd op Fuerteventura. Ja, en dat is zo goed bevallen. En ja, jij zei al in het begin, ik ben overkomen vliegen van Fuerteventura. Want ja, we staan er nu weer.
Ja,
want het is winter.
Mooi. Maar jullie staan daar nu, kijk, op een heerlijke plek. Ik weet niet of dit ook in...
Dit is Fuerteventura.
Ja, dit is ook Fuerteventura. Ja. Mensen die Ja, parasailing, of hoe noem je het?
Paragliding.
Je paragliding is dit. Ja,
wat, ja, op een cliff. Dus ja. Ja,
oh, mooi. Dat staat erachter dan.
Ja, mooi uitzicht. Ja.
Wat mooi. Maar goed, jullie zitten heerlijk met de camper. Maakt jullie mobiel, houdt jullie kosten laag.
Ja.
Tegelijkertijd zijn jullie wel een nieuw project gestart in Engeland.
Ja. Ja, ja.
Hoe ben je daar gekomen om naar Engeland te gaan en daar een stuk vastgoed te kopen voor verhuur, korte termijn verhuur? Ja. Is het daar?
Ook lange termijn verhuur, ook korte termijn. Ja.
Neem ons mee in dat avontuur. Het is wel een avontuur.
Alles is een avontuur.
Ja.
Nee, we hebben op een gegeven moment, je begeeft je in de markt in Nederland. De vastgoedmarkt, en die was destijds best wel oververhit, zeg maar. Gewoon dure prijzen. Als je op Funda keek, je kon bijna niks aankopen of er werd overboden. Daarom gingen wij niet via de Funda kant, zeg maar. Maar op een gegeven moment ontmoette ik ook mensen en die zeiden van, joh, waarom Nederland? Waarom niet Engeland of zo? En hij had al best wel veel connecties in Engeland. En toen zei ik van, nou, doe mij ook die connecties en laat mij ook kennis maken met de mensen daar en kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen in Engeland.
En waar zijn jullie gaan zoeken in Engeland en wat voor iets heb je daar gekocht?
Ja, je werkt daar, zeg maar, met sourcing partners. Dus die mensen die bedrijven, die zijn alleen maar op zoek naar vastgoed heel de dag. En ja, hoe gek het ook klinkt, als zij iets interessants zien, sturen zij dat mij per mail toe. Nou, heel hun klantenbestand natuurlijk.
Ja.
Maar als je het iets vindt en je bent er snel bij, kun je zeggen van, joh, geef me heel even een paar dagen de tijd. Wij gaan ons onderzoek doen. En als het dan goed is en wij hebben er een goed gevoel over, dan let's go. En zo.
Zij rekenen het ook helemaal voor je uit. Dus zij zeggen van, hey, dit is je aankoopprijs, dit moet er nog verbouwd worden. Dit zijn de mogelijke verhuuropbrengsten, lange termijn, korte termijn. Maken ze heel dat plaatje voor jou?
Ja. Ja, in principe wel. Krijg je dat zo doorgestuurd.
En daar ga je dan ja op zeggen. Met natuurlijk nog je eigen
due diligence.
Ja. En toen hebben jullie uiteindelijk dit gekocht, hè?
Ja, er staat nu nog een steiger omheen. Maar dat is aan de boulevard in Blackpool.
Welke ramen heb je exact gekocht? Op de hoek zie ik hier iets? Of wat?
Nee, meer naar links. Dus links naast de steiger.
Met die vier ramen.
Ja, en dan de verdiepingen daarboven.
Dus dit stuk hebben jullie.
Ja.
Wat hebben jullie helemaal gekocht? Of?
Ja, dat helemaal.
Heel dit pand hebben jullie gekocht.
Ja, en dat zijn nu drie aparte. Het waren, zeg maar, 10 kleine flatjes. Echt heel klein. En ook echt compleet uitgeleefd. En nu zijn het best wel mooie appartementen voor de Airbnb.
Ja, het is wel even leuk. We kunnen het wel eventjes laten zien. Dit is de omgeving. Het is dus in de omgeving Blackpool. Ik moest het zelf eventjes nog googelen. Maar het ligt dus hier. Hoe zou je, dus boven Liverpool, boven Manchester, hoe zou je Blackpool omschrijven? Kijk, mijn eerste reactie, heel eerlijk, was, oh, boven Manchester, er zal het wel heel veel regenen.
Ja, klopt.
Wat heb je daar te zoeken? Nou,
waarom daar?
Daardoor vaalden al heel veel mensen af.
Ja.
En jullie zagen iets anders dan wat wij niet zagen, zeg maar. Wat is Blackpool voor iets?
Ja, we zijn op een gegeven moment daar gekomen omdat we wisten dat de overheid is daar echt gigantisch aan het gewoon heel Blackpool aan het oppimpen. En er komen ook heel veel. Er komt een heel groot mall. Wat voor heel veel werkgelegenheid zorgt. En wat de boel een beetje reuring geeft, zeg maar. Maar ook gewoon, ik ben nu een paar keer in Blackpool geweest. Ja, het is ongelooflijk wat daar allemaal aan de hand is. Je ziet daar in de verte dus een achtbaanpark.
Ja.
Ja, en daar tegenover is een park met glijbanen, een waterpark. Ja, je hebt daar echt enorm veel dingen gewoon voor gezinnen. Gewoon een vertier.
Ja, diertuin heb je ook. Sea Life.
Ja, Sea Life.
Madame Tussaud. De Pier.
De Pier. Ja, twee. Pier
is het een soort Scheveningen?
Eigenlijk wel, ja.
Een soort Scheveningen dan in Engeland. Hoe is het klimaat daar?
Beetje Nederlandachtig. Ja. Dus in de zomer is het lekker. In de winter moet je geluk hebben.
Ja.
Is het gewoon wel veel regen.
Zo troffen jullie het aan. Dit is een appartement van jullie.
Ja, top toch? Hier ga je voor.
Ja.
Nee, het enige wat ik op deze foto eigenlijk zie is het uitzicht naar de zee.
Ja.
Waarvan ik dacht van, wow, dit geeft potentie. Maar binnen was echt alles helemaal drama.
Ja.
Ja, dit trappenhuis. Ja, dit is niet normaal.
En
dat is, ja, nu.
Zo ziet het er nu uit. Wat was dit?
Oh, dit was een appartement in Nederland.
Oh, was in Nederland.
Ook met een verbouwing.
Ja. Maar dit is nu het uitzicht.
Ja.
Dus dit is natuurlijk wel inderdaad kan je er doorheen kijken.
Ja.
En als het opgeknapt is.
Dan is het dit. Ja.
En dit is wel de kunst, denk ik, ook als vastgoedinvesteerder. Kan je dit? En het interessante is natuurlijk, ze zeggen ook altijd locatie, locatie, locatie. De locatie kan je niet zomaar veranderen. Die zee hoef je ook niet te veranderen. Nee. Die is perfect. Als je het maar van binnen aantrekkelijk.
Kijk, het gebouw aan de buitenkant, daar word ik niet heel warm van.
Ja.
Want ja, weet je, dat, ja, moi. Ja, ja, gewoon echt, gewoon lelijk. Maar dan inderdaad locatie.
Ja, maar hier, dat is, maar hier wordt de Instagram-foto gemaakt door de gasten.
Ja, en die wordt niet aan de buitenkant. Nee, klopt. Ja. Klopt. Dus dat was ook onze gedachte.
Dit verkoop natuurlijk. Maar ja. Hoe is de verbouwing gegaan? Hoe is dat verlopen?
Ja, dat volgend onderwerp.
Wanneer heb je dit aangekocht en hoe lang zijn jullie bezig geweest met de verbouwing?
We hebben dit al zo'n twee jaar geleden aangekocht.
Zo.
We moesten eerst nog de bestemming veranderen van long-term rental naar short-term en ook gewoon Airbnb, zeg maar. Ja, dat heeft lang geduurd. Sowieso dat al. Dat,
was dat niet dat... een groot risico? Of was dat?
Ja. Een soort van ingecalculeerd, maar ook, ja, het was wel een risico, zeker.
Oké.
En op een gegeven moment hadden we dat rond en dachten van, yes. Toen had de aannemer het best wel druk. Dus toen schoof ik nog eventjes een paar maanden vooruit, zeg maar, dat we echt gingen beginnen. Toen we eenmaal begonnen waren, toen zeiden ze van, we hebben een halfjaartje werk. Toen dacht ik van, dan kan ik ergens van uitgaan. Ja, en dat halfjaartje is nu bijna anderhalf jaar geworden.
Zo.
Ja, dus dat is flink.
Had je daar je berekening op gemaakt? Nee. Ook met je cashflow en je liquiditeit?
Nee, niet helemaal. En het is
en de rente, de hypotheek gaat wel
loopt gewoon door. Ja. Dus al verschillende gesprekken gehad met de aannemer. Gewoon van, hoe kan dit nou? En dan heb je, zeg maar, te maken met de English politeness en de Dutch directness.
Mm-hmm.
Dus ja, ik zat er volop. En die Engelsen zeggen, maar komt goed. En komt goed. En komt goed. Ja, en op een gegeven moment ben je weken en maanden verder. Ja, dan komt het niet goed. En dan, dan heb je eventjes wat lastige gesprekken. Maar uiteindelijk komt het goed. Zoals je net op de foto hebt kunnen zien. En de boekingen stromen ook echt binnen. En daar zijn we ook wel heel blij mee.
Ja, dus dat is wel.
Ja.
Maar voelde af en toe Engeland heel ver weg voor jullie, zeg maar?
Ja.
Dat je, had je het moment dat je zei, we gaan het gewoon verkopen, toch?
Ja, maar dan zit je al zo diep erin. En dan ben je al zo... Want ja, wie gaat er een halve bak verbouwd iets kopen, zeg maar?
Mm.
Dus dat zou ook allemaal weer extra tijd... Ja, dus nee. Op een gegeven moment zeiden we van, we gaan dit gewoon doorzetten en we gaan het gewoon doen. Want we zien de potentie, zeg maar. Gewoon doorzetten.
Nou, het goede nieuws, het is nu echt...
Het is nu echt dit.
Het staat al op Airbnb natuurlijk.
Ja.
Januari hebben jullie het al open gegooid. Het
staat hier al open, ja.
Ja. Hoe is dat verlopen? Staat nu een maandje open volgens mij?
Ja, nee, nog drie weken denk ik.
Drie weken
echt open. En we hebben 40 boekingen.
40 boekingen.
Dus heel blij mee. Ja. Heel blij
voor een goede prijs ook?
Ja.
Voor iets verhuur je hier een appartement?
Nu nog, omdat ze... We hebben dit trouwens uitbesteed bij een serviced accommodation bedrijf. En die spelen dus ook met de prijs. Hoogseizoen wat hoger. Met evenementen is het wat hoger. Maar nu, je bent natuurlijk in het begin. Dus je moet wel reviews opbouwen, zeg maar. Dus nu is de gemiddelde prijs is £150. Wat zo'n €175 per nacht is.
Zoiets. Nou, voor een appartement van hoeveel vierkante meter?
Ja, 80.
Ja.
Dus het zijn wel grote appartementen.
Twee kamers of drie kamers?
Even kijken. De meeste hebben er twee. Want het zijn er vijf in totaal.
Ja.
Er zijn er twee bij met drie slaapkamers.
Ja, maar zeezicht, hè?
Zeezicht.
Dat is echt... En dan hebben jullie dus drie verdiepingen.
Ja. En die drie verdiepingen... Zeg maar, we hebben drie appartementen met zeezicht. En de andere twee zitten aan de achterkant.
Ah, in totaal zijn het 5 appartementen.
Ja.
Wauw, supermooi. Ja. En heel fijn voor jullie dat de boekingen nu ook binnenkomen.
Ja.
Wie denk je wie jullie gasten gaan zijn? En voor hoeveel dagen gaan ze huren? Of is het korte termijn en lange termijn? Wat is jullie idee hiermee met deze 5 appartementen?
Ja, dus wij hebben zeg maar ook inzicht in of inzagen in wie er boekt, wanneer, voor hoe lang. Dus de gemiddelde nachten zijn nu 3 nachten. En het zijn natuurlijk 3 kamerappartementen. Dus dan automatisch worden dat gewoon gezinnetjes of een clubje vrienden of zoiets, zeg maar.
Die naar het pretpark gaan, die een weekendje weggaan, die dat gaan, gaan doen.
Ja.
Ja, dan wil je ook wel een prijs van £150.
Dat is eigenlijk nog echt beginprijs.
Okay.
Ik denk dat het omhoog gaat. Ja, dat gaat sowieso omhoog, weet ik zeker.
En ga je die 2 met niet-zeezicht, ga je dat lange termijn verhuren of ga je alles korte termijn?
Nee, alles korte termijn.
Ja, hier is alles korte termijn en dan in Nederland heb je 2 appartementen met lange termijn.
Juist. En eigenlijk in Blackpool hebben we nog een ander pand met lange termijn.
Oké, hoe staat het daarmee?
Is dat... Goed, daar zitten gewoon huurders in.
En dat was een kleinere verbouwing of geen verbouwing?
Dat was zelfs geen verbouwing. Nee,
okay.
Het was eigenlijk gewoon een soort van rijtjeshuis eigenlijk. Hadden ze al verbouwd in 4 kleine studio's van zo'n 40 vierkante meter. En dat is prima verhuurd. Ja. Dus dat gaat goed. Ja.
Cool.
Ja.
Is vastgoed eigenlijk wat jullie echte vrijheid geeft in jullie leven?
Financieel gezien,
zeg maar, met de appartementen wat je nu hebt en in Blackpool en dit opkomend dan.
Ja, crypto zit er ook nog.
Crypto natuurlijk, ja.
Uiteraard crypto.
Ja.
Nee, dus dat geeft ons wel de vrijheid. Ja.
Ja, en dan jullie eigen camper die jullie natuurlijk hebben. Jullie eigen woonplek die jullie hebben met lage kosten natuurlijk.
Ja, dat scheelt...
Onlangs ben jij ook weer naar... 2 dingen heb je eigenlijk gedaan. Je bent Wim Hof instructeur geworden officieel. Yes. Daar wil ik het zo graag ook met je over hebben. Maar jouw andere passie waar je al wel over verteld hebt natuurlijk... Het kitesurfen. Hè?
Ja.
Je bent natuurlijk ook kite-instructeur officieel. Maar ik zag ook deze foto voorbij komen. En deze foto voorbij komen.
Ja.
Is dit je nieuwe aankoop?
Dit is, die hebben we onlangs...
Voor de verhuur.
Voor de verhuur, prima.
Nou, we lachen er nu over, maar eigenlijk is het is helemaal niet gek.
Nee, zeker
Robert Kiyosaki, die heeft al zo over zij gezegd dat hij een boot heeft gekocht, zeg maar.
Oké. Okay,
Voor de verhuur, voor evenementen, voor feesten, voor bedrijven die daar een party op willen geven.
Ja.
En dan een paar weken per jaar zit hij er zelf op, gratis. En de rest verhuurt hij het via een bedrijf.
Ja.
En zo heeft hij die boot kunnen... Gedaan, zeg maar. Dus,
flink bootje, hoor.
Ja, maar jullie zijn nu de gasten die zo'n boot van hem huren, volgens mij.
Ja, klopt. Dat voelt ook slecht.
Jullie spekken zijn portemonnee.
Ja. Nee, toen wij een half jaar in Egypte hebben gewoond, toen werkte ik samen met een kite-instructeur. Dat was een Egyptenaar. En we zijn door de jaren altijd contact blijven houden. En hij deed wel eens van dit soort tripjes, zeg maar. Gewoon een week lang op een boot en alleen maar kiten en gezelligheid. Maar toen ik... daar heb ik nog helemaal niet over gehad. Maar ik heb een kiteschool gehad in Nederland.
Ja, klopt.
Ook nog even tussendoor. Ja. Maar in die periode hadden we extra contact. Zeiden van, joh, laten wij ook zo'n boottrip gaan organiseren. En de dingen die je nu in beeld ziet, die organiseren we al een paar jaartjes nu.
Ja, en je hebt het afgelopen, wanneer? Vorige maand heb je het...
Vorige maand,
Zijn jullie naar Egypte. Met hoeveel mensen ben je naar Egypte gegaan?
Met z'n 30.
30 mensen?
30 mensen op
uit Nederland?
Uit Nederland? Nee, niet allemaal. Nee. Ook uit Duitsland, Zwitserland, Egypte ook een paar. Ja.
En jij organiseert dat dan? Iedereen mee?
Met die Egyptische vriend van mij.
En hoeveel dagen dan op deze boot?
Ja, een week.
Een week lang?
Ja.
Cool.
Heel cool.
En waar ga je heen in Egypte? Wat doe je dan voor dingen?
Deze boot ligt in Hurghada, in de haven. En vanuit daar gaan we de Rode Zee op. Dus een uurtje of 4, 5 varen. Dan gaan we gewoon eigenlijk naar de beste plek van die dag. Ook even zoeken waar de meeste plek is, zeg maar. Want je hebt meer van dit soort boten.
Ja.
Dus je zoekt gewoon de rustigste plek met het vlakste water. En dat is echt fantastisch.
Eilandjes.
Ja, eilandjes. Aflandige wind, vlakwater. Ja, het is
voor kitesurfers is
voor kitesurfers
Walhalla kun je...
Ja.
Nou, kun je gewoon je skills heel snel verbeteren in een week tijd.
Ja, ja, ja. Alle beginners, zeg maar, die met ons meegaan, die kijken allemaal na een week. Allemaal. Ja, ja, helemaal fantastisch. Ja.
Tof hoor.
Ja.
Ga je het volgend jaar weer doen?
Ja, volgend jaar hebben we zelfs twee boten.
Twee boten. En jij zei nog tegen mij dit jaar, dit is de laatste keer dat ik het ga doen naar Egypte.
Dat was ook een beetje het plan. Maar op een gegeven moment, die mensen zijn zo... En afgelopen jaar was het ook echt helemaal fantastisch. Gewoon iedere dag volle bak wind. Dus iedereen was zo enthousiast. En toen zeiden ze van, ja, maar wij hebben nog een andere vriendenclub en die willen mee en dit en dat en bla bla bla. Ja, dus we hebben uiteindelijk gekozen om een extra boot, dus twee boten. Dus volgend jaar begin oktober, de eerste twee weken van oktober dan.
Nou, cool. Mochten mensen mee willen gaan met jou, hoe ze je kunnen contacten? Ik zou zeggen, dit is de Instagram van Mark, Mark_ Jochems.
Yes.
Kun je hem altijd een DM'tje sturen. En dan kun je nog meer leuke dingen zien die hij daar doet.
Ja.
Laten we eens even gaan wat je hier ook aan het doen bent, hier in het ijs.
Ja.
Volgens mij heeft dit alles met deze persoon te maken. Wim Hof.
Wimpy,
wat heeft hij betekend in jouw leven?
Ja, dit is in principe best veel. Niet dat ik ergens last van had om zijn methode toe te passen om mezelf beter te voelen. Maar ik vind hem gewoon een karikatuur. Hij is gewoon een down-to-earth. Altijd zichzelf gebleven, zeg maar. Hij heeft 25 jaar lang tegen de media aanlopen schoppen dat hij... Je kan je immuunsysteem beïnvloeden, dat zegt hij. En doktoren zeggen van nee, dat kan niet. En dat is onzin. 25 jaar lang heeft hij dat gezegd. En uiteindelijk heeft hij nu dus de waarheid in pacht. En moeten de boeken worden herschreven. Ja, daar heb ik respect voor. Dat vind ik mooi om... om...
Wat zijn dan delen die herschreven moeten worden?
Nou, dat is in de wat is het? Gewoon in de bijbels van de doktoren, daar stond zeg maar in dat je immuunsysteem niet kan beïnvloeden. Is onmogelijk. Je autonome zenuwstelsel, zeg maar. Omdat het automatisch werkt. Als jij een bacterie in je krijgt, dan gaat dat automatisch werken, waardoor je dus in principe ziek wordt. En hij, Wimpy, die zei van, ik heb bepaalde ademhalingstechnieken en ik combineer het nog met de koude, dus koud douchen of in een ijsbad. En ik kan het zelf beïnvloeden. En toen is hij op een gegeven moment getest daarop. En toen zeiden de doktoren van, oké, gast, je hebt gelijk, zeg maar. We zien wat je doet. Maar ja, jij bent alleen, dus laat maar zien met een testgroep.
Ja.
En toen is op een gegeven moment, testgroep. En die hadden ook nergens last van, zeg maar. Als er een bepaalde bacterie in werd gespoten om gewoon de test aan te
die
wijzen.
Die testgroep, er is gewoon bij die mensen serieus een bacterie ingespoten. Ja. En de mensen moesten dat zelf het lichaam uitwerken, als het ware.
Ja, juist. En die hadden echt geen symptomen. En ze hadden ook een andere testgroep die dus geen ademhalingsoefeningen deed. Ja, die werden ziek, rillerig, koud, overgeven.
Ja.
Ja, ja, dat is bizar.
Wauw.
En toen, vanaf toen, en dat is ondertussen al 8, 9 jaar geleden. Ja, toen dacht ik van wow, hij heeft gewoon de wetenschap achter zich. Dit vind ik heel gaaf. En toen ben ik het ook zelf gaan beoefenen. Ademhalingstechnieken, koud, douchen. Af en toe in een ijsbadje gaan zitten. En nu instructeur. Ja.
Je bent nu officieel. Wanneer ben je? Een paar weken geleden ben je het geworden. Hè?
Ja.
Ik moet je nou eigenlijk Dr. Mark noemen.
Dr.
natuurlijk.
Mark. ja, zeker.
Ja, ja.
Ja, nee, super gaaf, super leuk.
Wat hier loop je ook in de kou in Polen volgens mij.
En eigenlijk daar, want deze dat is een winterexpeditie. Ga je gewoon een week lang met de organisatie Wim Hof dit soort dingen doen. Gewoon half naakt een berg beklimmen, in ijsrivieren springen, van watervallen springen en zo. Ook gecombineerd met ademhalingsoefeningen. Zo'n week is heel speciaal. En in zo'n week had ik ook het idee van, ik wil hier ook iets mee. Gewoon mensen begeleiden op zo'n trip. Of gewoon workshops geven. Of gewoon de mensen gewoon laten zien van wat het lichaam kan, maar ook laten voelen wat het echt doet met je ademhaling en gewoon in een ijsbad gaan
zitten. Waarom is de kou zo belangrijk?
Ja, het is natuurlijk een extreme kou, een extreme kracht op je lichaam. Maar omdat de kracht best wel kort is, is het eigenlijk juist heel goed voor het lichaam. Dat is een stressor, zeg maar. Dus een korte stressor is heel goed voor het lichaam. De koude schok Omdat je denkt van, wow, wat is dit? Dat is heel goed, zeg maar, voor je bloedsdoorloop. Je slaapt er beter door, 's avonds. Het is gewoon, voor de gezondheid is het goed, zeg maar.
Je krijgt even een andere booster, Een gezonde booster krijg je dan op een natuurlijke manier krijg je het te pakken door middel van de kou. Kan je dat op andere manieren ook eigenlijk regelen zonder de kou?
Zijn ademhalingsoefeningen, gewoon de Wim Hof methode ademhalingsoefeningen, daar doe je al heel veel mee. Daar verander je ook gewoon je bloedwaardes mee. En adrenaline komt ook meer op in je lijf, waardoor je gewoon minder vatbaar bent voor virussen en bacteriën, zeg maar. De koude daarbij, koud douchen is zeg maar, want we zeggen altijd steeds van ja, in een ijsbad en zo, maar ijsbad is gewoon heel extreem. Is ook wel extreem goed voor je. Maar ja, goed, niemand heeft, of niet iedereen heeft een ijsbad. Dus je kan het ook gewoon met koud douchen. En je hebt al gezondheidsvoordelen vanaf 14 graden, zoiets.
Oké, okay. Hoe lang moeten we koud douchen dan? Is het koud afdouchen, is dat ook al
dat is
voldoende?
Dat is ook al goed. Beter is nog als je ook op een gegeven moment... Je moet het sowieso opbouwen, dat is sowieso. Niet in één keer onder die koude douche, want dan... Dus je moet dat een beetje gaan opbouwen. Maar het beste is wel om de schok te ervaren, zeg maar. Dus als jij in één keer onder
Als ik heel warm douche en dan in één keer naar koud ga, dan krijg ik ook die schok.
Iets minder.
Echt?
Ja, omdat je dan warm je lichaam in principe al op, zeg maar, met de hitte. En dan, net als in een sauna, als je al helemaal warm bent en je gaat in een ijsbad, dan is de schok anders.
Ja, oké. Okay. Ja. Kan je het beter opvangen als het ware? Ja,
dan ben je al oververhit.
Maar douche jij nu altijd koud dan?
Niet altijd hoor. Niet altijd. Wel vaak. Omdat ik vind het gewoon echt fijn.
Net na het padellen heb je
koud gedoucht?
Koud. Ja, maar dat deed je natuurlijk omdat ik daarna ging douchen.
Ja, dus ik had hem...
Je had hem bewust weer teruggedaan en weer op koud gezet natuurlijk. Ja, ik had dat wel door.
Ja, tuurlijk. Ja, mooi.
Ja. Maar ademhalen, hoe belangrijk is goed ademhalen? Hoe doen we goed ademhalen?
Ja, nee, heel belangrijk. En het is... we staan er tegenwoordig te weinig bij stil, denk ik, om echt bewust te ademen. Want we zijn allemaal gewoon druk met van alles in de weer, weet je wel. Het leven overkomt je, waardoor je dus best wel hoog in je ademhaling gaat zitten. En het is gewoon alleen al heel goed om daar af en toe bewust over te zijn. Maar joh, adem heel even meer dieper naar je buik toe. En wat dat dan met je doet, dan kom je gewoon al net iets meer tot rust. Gewoon alleen al de gedachten eraan te geven om bewust te letten op je ademhaling. Ja. Dus ja, dat is heel belangrijk. Ja. En met de Wim Hof methode heb je zeg maar bepaalde rondes die je doet. Daar moet je ook wel eventjes voor gaan zitten, zeg maar. Niet dat je dat gewoon even tussendoor doet. En ook altijd gewoon thuis op een bed of op een stoel. Want heb je laatst gehoord van de claim die Wim Hof had gekregen uit Amerika?
Was iemand onder water toch, had dat gedaan en die is overleden.
Ja.
En zonder andere mensen erbij. Ja. Zo,
ja, nee,
dat is
hem.
Wat de flauwe wat ik heb gehoord.
Ja,
zeg maar.
Ja, ja. Maar goed, die deed dus ook de Wim Hof methode, ademhalingsoefeningen. Ja, maar als je dat onder water doet, dat is niet handig.
En alleen? Ik denk dat diegene bewusteloos is, wellicht is geraakt.
Ja, klopt. En dan, als je dan onder water zit, dan heb je, als je geen hulp hebt, heb je geen kans.
Nee.
Dan ben je klaar.
Maar goed, jij ademt gewoon op bed, zeg maar. Ja. Kunt dat gewoon alleen doen en volledig veilig doen.
Ja,
toch?
Of
niet dat nou mensen opeens niet gaan doen omdat ze denken dat het niet veilig is. Maar wat ik tegenwoordig meer over hoor, is ademen door je neus en niet meer door je mond.
Ja.
En ook tijdens het slapen.
Ja.
Dat mensen hun mond afplakken.
Ja, doe ik ook.
Maar waarom zou je dat doen?
Ja, de lucht is zuiverder, sowieso.
Dus de neusharen die we hebben, die houden dingen tegen. Wij knippen ze natuurlijk allemaal weg, hè?
Ja.
Uit een esthetisch oogpunt. Ja. Eigenlijk hebben ze een doel.
Ze hebben een doel. Ja. Dus het wordt gezuiverd, maar ook gewoon meer binnenin wordt het nog meer gezuiverd. En het is ook temperatuurregulerend. Dus je krijgt schonere en betere temperatuur lucht in je longen. Ja. En,
diepere slaap daardoor lijkt mij
en diepere
ook.
Slaap. Ja.
Dus meer uitgerust, neem je weer heel de dag mee.
Juist. En je, ja, want je, hoe heet het? Want ik ben daar eigenlijk sinds kort pas mee begonnen met dat afplakken met slaven.
Ja. Waarmee plak je het af?
Ik heb gewoon een rolletje. Geen idee. Ik heb een rolletje. Gewoon
tape-achtig iets.
Geen speciale.
Maar bij de bouwmarkt gekocht.
Nee, wel bij een apotheek.
Ik
zeggen, gewoon schildertape.
Nee, je ziet van tegenwoordig van die blauwe tapes die mensen op hun benen doen of zo. Voor
spanning. Voor de fysio of zo.
Volgens mij kan je dat ook gebruiken. Maar een klein stukje.
Ja.
En dan plak je je mond af en dan ga je daarmee mee slapen.
Ja.
Hoe lang doe je dat nu al?
Nee, echt pas een week. Want ik hoorde eigenlijk vorige week dat je dus 42% meer vocht verliest als je met je mond openslaat. Ja, dat is wel een serieus verschil, zeg
business,
maar.
Ja.
Ja. Dus,
voor onze padel challenge, hè, zou ik het dus eigenlijk ook moeten gaan doen. Gewoon als je all in gaat, dan moet je dit ook doen, Stijn.
Eigenlijk om ons echt te trainen, moeten we vanavond tijdens de wedstrijd ook afplakken. Dat je alleen maar via je neus ademt.
Oh, wauw.
Ja, maar dan train je ook je longinhoud om echt meer, dan wordt die spier meer getriggerd, zeg maar, dan door je mond.
Ja.
Maar goed, met je mond is natuurlijk wel, dan heb je in één keer heel veel lucht.
Ja.
En met je neus heb je dat minder.
Ja, wat ik er dus ook over heb gehoord over waarom je door je neus wil ademhalen, is eigenlijk als je door je mond ademhaalt, geef je eigenlijk als je gaat kijken naar de dieren bijvoorbeeld, wanneer gaan die ademen door hun mond? Die ademen dus eigenlijk structureel door hun neus. Ja. Alleen in gevaarlijke situaties gaan ze ademen door hun mond en hebben ze extra zuurstof nodig.
Juist.
Dus dat houdt in dat ze in zo'n vechtmodus, in zo'n vluchtmodus zitten, in een adrenalinefase zitten.
Ja.
En als jij dus veel door je mond in en uit ademt, geef je eigenlijk aan je hersenen het seintje, we zijn in gevaar, we zijn op de vlucht.
Juist.
En zit je heel de tijd in die adrenaline stand en kan je dus moeilijker tot... tot rust ook.
Absoluut. Door je neus wordt het parasympathische systeem wordt meer geactiveerd, waardoor je dus gewoon rustiger bent. Hartslag gaat omlaag.
Nou, dan krijg je beter overzicht. Met beter overzicht kun je betere keuzes maken. Met betere keuzes krijg je wellicht meer vrijheid in je leven. Ja, zie je meer dingen, zie je meer kansen.
Ja, klopt.
En zoiets kan je dus al bereiken met ademhalen.
Ja, dat is zeker.
Daar gaan we met z'n allen aan voorbij. We doen allerlei cursussen, workshops en trainingen.
Ja.
Maar het meest essentiële wat je iedere dag moet doen, ademhalen.
Ja, dat is nemen we voor lief. En dat is bizar. Ja, klopt.
Nou, interessant hoor. Ik zit er al heel de tijd over na te denken om dat 's nachts te gaan doen. Om mijn mond dicht te plakken. Ja. Ik vind het mooi om te horen dat jij het al doet.
Ja. En het is ook voor snurk. Ik weet niet of je snurkt, maar... Dat helpt het ook voor.
Ik heb er geen last van.
Nee, ik ook niet. Nee,
volgens mij valt het mee. Dat moet ik aan Nicole vragen.
Ja.
Maar goed, ik dacht nu voor onze nulmeting. Hè, dit weekend gaan wij een toernooi spelen.
Ja,
in Fuengirola. Doe ik het nog niet. Maar vanaf daarna wil ik het wel wil ik het serieus gaan oppakken en gaan doen.
We houden elkaar op de hoogte.
Ja, dit heb ik eigenlijk dus ook nog nooit gedaan.
Nee. IJsbad.
Ja, een ijsbad.
Oh.
Ik denk dat we dat ook een keer moeten organiseren. En dat is denk ik ook leuk voor de documentaire.
Sowieso, ja.
En ik heb natuurlijk jou nu als Wim Hof instructeur. Nou, ik kan geen betere hebben.
Nee, tuurlijk. Ja, zeker. Dit is top. Dit is heerlijk.
En waarom is het top?
Is het ook lekker, toch?
Ja.
Lekker relaxed.
Ja, maar waarom is het top? Wat is er zo bijzonder aan?
Het is ook een mindset dingetje. En ik denk dat het... Ja, sowieso heeft het natuurlijk ook fysiologische voordelen. Maar mindset, als jij comfortabel kan zijn in zo'n omgeving...
Stressvolle omgeving.
In zo'n mega stressvolle, oncomfortabele omgeving. En je weet je mind zo rustig te houden en alles daaromheen zo rustig te houden. Ja, dat is heel bijzonder.
Maar schiet je hiervan dus... automatisch in de stress. Want ik weet dat het gaat gebeuren en toch schiet ik in de stress. Dus.
Ja. En
dat kan ik niet tegenhouden.
Nee, bijna niet. Nee.
En dat is het mooie.
Ja, juist. Je kan heel rustig blijven. Ja. Want als ik in een ijsbad ga zitten, nu met de ervaring die ik heb, kan ik echt wel heel rustig blijven. Maar je weet, als je daar aan de rand van het zwembad staat, van oh God, dit dit gaat wel echt heel koud worden. Dus je lichaam denkt al, oké, hartslag gaat omhoog. Wat gaat er gebeuren? En dan ga je erin en denk je, wow. En dan is weer de kunst, ademhalen. Let op je ademhalen. Lange uitademingen. Rustig blijven. En op een gegeven moment dan ben je onder controle.
En die doe je wel door je mond, dan het uitademhalen.
Uitademen. Ja, uitademen wel, ja. Ja, ik let er eigenlijk nooit echt op in een ijsbad. Maar meer kan ook via je neus, maar dan gewoon langere uitademingen, zeg maar.
Ja. En hier, wat ben je hier aan het doen? Is het...
Ja, dit was mijn oefenworkshop. The Road to Become Wim Hof instructeur. Nee, we moesten zelf ook workshopjes organiseren al voor vrienden en bekenden. En dit waren de kitesurf instructeuren van mijn oude kitesurfschool.
Oh ja.
Op het strand.
Oh, leuk. Ja. Leuk. Ja. Goed, Mark. Laten we gaan naar het volgende onderdeel. Ja. All in padel. Wat is jouw op dit moment jouw ervaring met het padellen? Hoe vaak heb je het al gedaan? Ja.
Vandaag was de zesde keer.
Vandaag was de zesde keer.
Nee, het is ik heb nog helemaal niet veel.
Maar ik stuurde jou een filmpje. Ja. Ik zat in Portugal. Ik was bij het toernooi ook geweest van Portimão. En ik stuurde jou een berichtje van... Hey, iedereen lacht me uit, maar ik wil dat toernooi winnen. Doe je mee? Waarom zei je meteen ja?
Ja, ik bedankt nog daarvoor, voor dat filmpje. Nee, ik vind het zo fantastisch. Zo'n challenge, zeg maar. Eigenlijk veel te hoog gegrepen. Maar goed, we gaan sowieso nelen natuurlijk. Maar
ja.
het is echt wel een challenge aan zich. En ik hou heel erg van challenges. En ik dacht ook van, of jij wist ook van mij, van die gast die heeft veel getennist vroeger. Ja. Dus die kan vast en zeker wel een balletje slaan.
Weet je wat nog een reden voor mij was?
Nee.
Nou, de beste shot die je met padel kunt spelen is een lob.
Ja.
Dus jij bent 2 meter 2. Ja.
Ideaal.
Ik dacht, die moeten we hebben. Die moet ik hebben.
Verder maakt niet uit.
Die moet ik naast me hebben, gewoon.
Gewoon, ja, die boom. Die boom, ja. Die moet er staan. Ja. Ja. Nee, ja, goed idee. Ja. Dat klopt wel, ja.
Ja. Ja. Nee, ik heb je echt uitgekozen gewoon op de persoon die je bent. En de mindset die je hebt. Ik weet dat jij van challenges houdt. Je hebt ook wel eens de waterchallenge gedaan, hè?
Ja.
Hoe was dat? Wat hield de waterchallenge in?
Dat was 7 dagen lang water drinken.
Ja.
Vooral niet eten.
Ja.
Ja.
Hoe is dat verlopen?
Dat is... ik ben erachter gekomen dat ik eten... best wel heel leuk vindt. Gewoon gezellig. Ja. Het was echt heel saai. Het was mega saai.
Ja.
Maar...
Wat gebeurde er met je lichaam? Door 7 dagen zonder eten en alleen met water te zijn. Wat is het
aparte is dat je dus op dag 1, op de momenten waarop je normaal zou eten, dan heb je in één keer zo'n hongerklop en dan denk je, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar dag 2 wordt het al minder. En dag 3 heb je dat helemaal niet meer. Maar dag 3, moet je voorstellen, gewoon 3 dagen al geen eten.
Ja,
dat is wel ongelooflijk wat er dan allemaal gebeurt. Maar je valt natuurlijk ook wel af, zeg maar. Dus een kilo, en ik ben al niet heel dik, ik heb al niet veel vet. Dus iedere dag ging er nog steeds wel een kilo vanaf. Ja, dat was echt veel.
Ja.
Dus aan het eind van die week was ik ook best wel een botje. Maar
wat gebeurt met je helderheid, met je mind? Wat heb je daarin ervaren?
Ja. Nou ja, ik moet zeggen, de laatste anderhalve dag was het vooral een beetje doorkomen, omdat het heel saai aan het worden was. Maar de helderheid in je hoofd, ja, dat is bizar. Want het lijkt wel alsof er gewoon een bepaalde waas die er eigenlijk altijd overheen zit. En ik kan dat nu ook niet echt benoemen, maar dat is gewoon een bepaald gevoel. Die was toen gewoon weg.
Ja.
En dat is... Dat is heel bizar. En ook je hartslag wordt significant lager. Weet je wel, je organen moeten natuurlijk minder werken om te verteren. Dus je ziet ook in van mijn horloge, in mijn hartslag, zeg maar. Zie je, als ik hem uitlees op mijn telefoon, zie je gewoon in precies die week. Hartslag gewoon poef.
Wow.
Echt laag. Ja,
ja.
Ja, en dat. Het is echt een goede detox.
Ja, het is wel interessant, want eigenlijk zijn we tegenwoordig zo verslaafd aan ons eten.
Ja,
over die helderheid waar ik dat heb ervaren, is toen ik, ik denk 7 of 8 jaar geleden ben ik gestopt met alcohol drinken, ja. Heb ik dat ook echt ervaren als een heel stuk helderheid wat je gewoon weer terugkrijgt. Gewoon, ja. Dat je wakker wordt, je slaapt dieper,
ja.
En je wordt kraakhelder, word je wakker gewoon.
Ja. Ja,
en dat heb je niet met alcohol. Dat is
Nee.
Ja, nee, en maar dat heb je dus ook. Nu lopen we met z'n allen lekker te eten en zo. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen als je dus alleen water zou drinken. Dat het zo weer even zo clean, kraakhelder.
Het is ongelooflijk. En dan als je na die week weer langzaam gaat eten. Want je mag niet meteen lopen schransen. Want dan kan je maag niet aan. Maar dan voel je zo de smaak van eten dan. Dat kun je zo waarderen. En gewoon alle de structuur en hoe dat allemaal. Ja, dat is heel bijzonder.
Ja.
En je voelt je daarna ook gewoon. Je energielevel is gewoon hoog. Maar gelijk. Door heel de dag, zeg maar. Je hebt geen ups en downs, geen dipjes meer of wat dan ook. Dus dat, ja.
Interessant. Ja, je vertelde mij toen net ook nog dat Wim Hof eet maar één keer per dag. Hè?
Ja, maar dat heb je.
Dat hoor je ook steeds vaker. Gewoon minder maaltijden per dag.
Ja, zelf doe ik intermittent fasting.
Ja.
Dus ik begin pas na 12 uur.
Ja.
12:30, 1 uur of zo.
Ja.
Met eten. En dan nog wel eens een snackje tussendoor. Maar dan gewoon avondeten weer. Dus ook gewoon twee maaltijden per dag.
Ja. Ja, doe ik ook wel vaak, moet ik zeggen. Ja. Wist je dat vind ik dan ook wel interessant, dat het intermittent fast is op, nou, ik wil niet zeggen dat het een hype is, ik geloof er ook zeker wel in, en er is ook wetenschappelijk wel wat dingen voor te zeggen, zeg maar. Maar je voelt het opeens, zie je dat op alle sites en zo, en of het valt je dan op. Human Design ben je ook wel mee bekend, volgens mij. Hè?
Ja.
Wat ze bij Human Design zeggen, is dat het per persoon kan verschillen.
Ja.
Dus je kunt naar je eigen Human Design gaan kijken, of je het voor jouw persoon, voor de ene persoon kan het vaste dus heel goed werken, en voor de andere persoon kan het minder goed
En weet je wat in mijn Human Design staat?
Nee.
Dat ik dus niet moet vasten.
Niet moet vasten. Klopt. Ja.
Maar ik weet het niet. Ik ga daar gewoon heel goed op.
Ja.
Dat vind ik wel bijzonder. Ja, bij mij staat erin dat ik veel moet eten. Althans, meerdere momenten per dag moet eten. Ja.
Nou, gelukkig is Human Design een experiment.
Een experiment. Is het geen blauwdruk? Ja, nee, klopt. Ja, klopt.
Mooi. Maar goed, Mark, ik heb er onwijs veel zin in om samen met jou deze challenge aan te gaan.
Ja,
je bent ook echt all-in gegaan. Hè? Hier is hij al aan het trainen, verder verturen. Allemaal nieuwe spulletjes.
Nieuwe spullen, natuurlijk. Aan de spullen kan het niet liggen.
Aan de spullen kan het, daar hebben we geen excuus voor.
Nee,
maar ik heb jou echt uitgenodigd, omdat ik denk dat we dezelfde mindset ambiëren, dus challenge aangaan. En ik heb jou uitgenodigd en Mark is gewoon nog enthousiaster dan ik. Ja. En daar was ik op zoek naar. En ik denk dat we gewoon heel veel plezier gaan hebben met elkaar. Heel veel gaan leren over onszelf, over elkaar waarschijnlijk. En we gaan het toernooi gewoon winnen.
Ja. Hè? Sowieso.
Hè?
Ja.
Ons doel is ook om te kijken wat we met Quantum meer kunnen doen. Hè?
Dus, zeker.
Hè, we hebben vandaag training gehad, tactische training, fysieke training, technische training. Maar ook mindset training, dat willen we eigenlijk ook gaan toepassen. En
hele belangrijke.
Kunnen we patronen visualiseren? Ja. Kunnen we slagen visualiseren? Kunnen we de winst visualiseren? Ken jij interessante personen die ons daarbij zouden kunnen helpen? Zelf denken we bijvoorbeeld aan Roy Martina. Laat ik maar een balletje het kwantumveld in gooien.
Ja.
En dat zou ons heel leuk lijken om daarmee samen te werken en te kijken hoe we dan de challenge kunnen beïnvloeden in ons voordeel.
Ja.
En dat gaan we ook documenteren.
Ja, leuk.
Goed. Mark, ik denk dat we bij deze gaan afronden.
Ja?
Ik wil je super bedanken dat je hier nu bent. Dat je de challenge aangaat en dat je ook even in de podcast wilde aanschuiven.
Ja, nee. Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk.
Dankjewel voor jouw heel inspirerende avontuur, leven. Hoe jij je eigen wind volgt. Ik hoop dat het ook voor jullie kijkers interessant is. Dat het je heeft geïnspireerd. Dat het je wellicht even aan het denken heeft gezet. Een nieuwe mindset heeft gegeven waardoor je het wel gaat doen. Het is niet allemaal eenvoudig. Het gaat niet allemaal vanzelf. Er zitten ook tegenslagen. Kijk naar Mark, 1,5 jaar bezig met een verbouwing in Engeland.
Ja.
Het andere pand is weer wel heel snel gegaan.
Ja.
Maar ik denk dat dit het echte verhaal is.
Ja.
En zo'n echt verhaal, dat hebben we ook al in de eerste aflevering van All in Padel.
Ja.
Maar dat houden we nog even geheim. Maar zeker de moeite de waard om te gaan kijken. Hè, Mark?
Sowieso. Ik zeg niks.
No pain, no glory.
Zo is het.
Ik zou zeggen, dank jullie wel en tot de volgende keer weer. Like nog even, geef een reactie, deel het met vrienden en familie en tot de volgende keer weer.
Yes.
Ciao, ciao.
Ciao.